studie. Ik pak hem op bij het einde van hoofdstuk 11. Vanaf vers 27 staat een stukje die wel ergens opvallend is. Omdat er dingen gezegd worden, tenminste het lijkt zo, waar ik wel vraagtekens bij had. Het gaat ineens over, ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Denk ik, maar we hebben toch net geleerd dat het daar niet om gaat. En ook aan het einde vers 32, want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Dat is zo manipulatief. In sommige vertalingen staat er zelfs dat hij mensen heeft opgesloten om ze weer te redden of te bevrijden, om barmhartig te zijn. Als je erbij stilstaat wat het betekent, wat voor God dat zou zijn, iemand die dat doet. Dus dat iemand, stel dat ik jou opsluit en jou, zeg maar, in die zin tekort doe of kwaad doe. En dan daarna jou ook weer bevrijd en dan mezelf als jouw redder laat zien. Nou, volgens mij hebben ze daar in de psychologie wel een term voor mensen die mensen ontvoeren en misbruiken. En dat het slachtoffer een bizarre band toch weer opbouwt met haar geweldenaar. Of zijn geweldenaar. Dus dat, ik krijg daar vraagtekens bij en kriebeltjes van. Dus dan ga ik toch weer naar het Grieks. En ik heb niet een stralende vertaling voor je. Maar wel een stukje, misschien wat hakkelend. Maar ik hoop dat daarin wel duidelijk wordt dat het er net iets anders staat in het Grieks. Ik lees hem voor. Dit zit in het verbond van mij, wanneer ik de zonde wegneem. Zoals het evangelie is. En daarmee kom ik eigenlijk weer terug bij wat ik in de vorige studie heb genoemd. Dat het Gods keuze is om het verbond aan te bieden. Niet op basis van afkomst biologisch gezien of op basis van verdienmodel via de wet. Maar gewoon, het is zijn keuze om het via een verbond te doen. En dan staat er vijanden voor jou. En dat duidt op ook het thema wat ook constant besproken wordt. Namelijk dat het vijanden voor mensen zijn. Niet zozeer voor God. Dat wij anderen tot vijanden maken. En dan gaat hij verder. En volgend de keuze geliefd voor het welzijn van de vaders. Dus dan is het weer die keuze. Dat God de keuze maakt dat hij mensen lief heeft. Want zonder bekering de gratis giften en de roeping van God. En dat is misschien apart, omdat wij het evangelie verkondigen. En dat er dan vanuit het hart een bekering is en mensen Jezus gaan volgen. Hè, God aannemen. Dat het aan is tussen mens en God. En dan staat er hier, want zonder bekering de gratis giften en de roeping van God. Maar dat is ook de keuze van dat. Dus eigenlijk zonder dat mensen zich bekeerd hadden. Hè, wat hij eerder schreef toen we nog vijanden waren. Toen kwam die gift al. Toen kwam de Messias al. Toen kwam die roeping al. En dan zegt Paulus, net zoals jullie toen ongehoorzaam aan God waren. Dus daarin laat hij zien van het zijn niet jullie vijanden. Jullie waren ook zo eerst. Dus ga niet oordelen, ga niet mensen minder achten dan jij. Ook voor hun is de Messias, ook voor hun is die roeping. Dus besef dat. En dan vers 32, die vond ik erg interessant. Want als ik hem gewoon vertaal vanuit het Grieks, staat er, want nu houdt iedereen die ongehoorzaam is zijn mond. Want hij laat vergeving zien. Het is dus niet, in het Engels zou het zijn, he let everyone who is disobedient shut up, for he shows them his mercy. En dat het is nu shut up en niet lock up. En het is ergens gaat het mis dat gebruikt is. Je kon het ook niet goed terugvinden. Het gaat hier duidelijk over de mond in het Grieks. Over niet meer spreken, zeg maar. Dus ik kan er eigenlijk niks anders van bakken dan dat er staat. Want nu houdt iedereen die ongehoorzaam is zijn mond. Want hij laat zijn vergeving zien. En dat is ook logisch, denk ik. Want het is inderdaad juist God die dat, terwijl mensen niks met hem te maken hebben of van hem weglopen, alsnog giften geeft en de roeping, het verbond aanbiedt. En vergeving laat zien. En dat het eigenlijk, mensen staan met hun mond vol tanden als ze als ze horen dat God hun vergeeft, dan denk je, maar huh? Hoe dan? En waarom dan? En nou ja, Romeinen 2 vers 4, het is de goedheid van God die leidt tot bekering. En het is dus zijn goedheid en vergeving die hij geeft voor bekering. Opdat mensen tot bekering komen. En dan is het logisch dat het verder gaat met vers 33, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijzende kennis, hoe ondergrondelijk en onbegrijpelijk. En gelukkig door Jezus kunnen we heel veel wel begrijpen van wat God doet en van zijn karakter. En wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Nou, we zijn niet zijn raadsman, maar door de Heilige Geest wil hij zeker wel gedachten delen. Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Dat is dat verdienen, dat offermodel. Wat dus niet nodig is. Alles is uit hem ontstaan en alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe. Tot in de eeuwigheid. Amen. Nou, dat is gewoon mooi en gaaf. Dan gaat hij verder in hoofdstuk 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallen offer in zijn dienst te stellen. En dat hij nu over offers begint is ook logisch, hè? Omdat hij net ook in vers 35 heeft gezegd van wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald. Dus dat offer en dat offeren werd heel veel gedaan als dankzegging, maar ook voornamelijk om iets voor elkaar te krijgen van jouw God. Dus daarom is het ook niet vreemd dat Paulus hier verder gaat met de term offer. En over wat de ware eredienst is. En dat het er om gaat dat je je niet aanpast aan deze wereld, maar verandert van gedachten. Dus je, die renew your mind, het vernieuwen van gedachten. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en welgevallig. En dat ja, vraagt gewoon echt wel van ons om ook buiten onze kaders te durven denken, buiten wat we altijd geleerd hebben, buiten het vertrouwde. En het aparte is dat, en misschien herken je het als je zulke processen al hebt meegemaakt, maar dat we kunnen bijvoorbeeld kunnen opgroeien in een onveilige situatie, maar omdat die bekend is, voelt die voor ons veilig. Maar het is een schijnveiligheid. En pas op het moment dat we echte veiligheid leren kennen, echte betrouwbaarheid en liefde, dan pas ontdekken hoe onveilig het is geweest. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld ook in partnerkeuze dat mensen kiezen voor een partner waarbij ze kiezen voor bekendheid. Maar dat kan dus ook betekenen dat die partner onveilig voor ze is. En dat het destructieve patronen zijn waar ze samen instappen. Maar dat is wat ze kennen. En dat om dat eerlijk te gaan bekijken is ook heel spannend. Dat kan schuld en schaamte meebrengen, dat kan controleverlies betekenen. Ja, dat is echt wel een pittige kluif. Omdat je oprecht niet weet waar je heen gaat, wat die onvoorwaardelijke liefde dan is en wat betrouwbaarheid is, want je kent het niet. Dus je moet iets loslaten zonder dat je weet wat je ervoor terugkrijgt. Het gaaf is wel dat als mensen door die processen heen gaan, dat ze ja, echt ontdekken wat echt veiligheid is en wat echte liefde is, wat echte betrouwbaarheid is. En als ze dat eenmaal kennen, dan willen ze dat nooit meer kwijt. Maar zo kan het dus ook zijn als het gaat om geloof. En dat maakt ook dat, ik denk de laatste decennia is er heel veel in Nederland ook gesproken over twijfel. En dat ook maakt dat mensen dat vaak heel spannend vinden om te gaan twijfelen. Want daarmee raak je een soort van je geloof kwijt. Maar als ik kijk naar, ik noem het dan het kinderbijbelgeloof. Dat is heel duidelijk, heel zwart-wit. Ik vind het soms ook echt verschrikkelijk, want het is echt van, oh, de goede mensen hebben het overleefd en de slechte mensen zijn gedood. Jee, klap, klap. Is heel polariserend en heel naar. Is gewoon niet wat Jezus ons leert. Dus ik denk dat we daar echt wel een slag te maken hebben nog met elkaar. Maar goed, zo zijn we heel vaak wel kerkelijk grootgebracht. En dan zie je dat mensen volwassen worden, dingen gaan ervaren in het leven, gaan studeren. En gewoon een emotioneel en sociaal verder ontwikkelen, ook in hun denken. Cognitief verder ontwikkelen. En dan gewoon gaan zien hoe niet houdbaar dat bruggenpleurend water-evangelie is. En dat ze daardoor gaan twijfelen aan hun geloof. Niet meer terug willen, maar ook geen voorbeeld hebben van hoe nu verder. En Dabrowski die heeft dat beschreven in termen van positieve desintegratie. Dus dat als het ware even alles open ligt en niks is meer zeker. Maar dat het ook fases zijn waar we doorheen gaan. En als je het lef hebt en de moed om daar doorheen te gaan, dus dat alle opties open liggen. En dat je gewoon vragen durft te stellen en durft te onderzoeken. En ik denk dat dat die twijfel is wat afgelopen 10 jaar naar voren is gekomen. Maar dat het dus niet zozeer is van, oh, we mogen ook twijfelen, dat mag er ook zijn. Maar dat het gezond is om vragen te gaan stellen. En dat het heel goed is dat we onderzoeken van, wat is cultuur, wat is religie en wie is Jezus? En dat we daarbij niet ons geloof hoeven te verliezen, maar dat we mogen gaan ontdekken dat geloof ook het woord vertrouwen inhoudt. En dat je een vertrouwensverbond aan kan gaan. En dat je kan leven met de geest en door de Heilige Geest. En dat het ook heel nuchter kan, tegelijkertijd heel geestelijk. En dat de Bijbel misschien toch inderdaad anders is dan de zwart-witte kinderbijbelversie. Dat je dominee ook maar een mens is. En niet zoals de generaties voor ons, dat als dominee het zei, zo was het. Maar dat we discipelen zijn met z'n allen. En de dominee ook. En de oudste ook. En dat het niet... Hè, er zijn zoveel kerkscheuringen geweest. Omdat de ene helft zei, dit is kinderdoop. De andere helft, is doop. Of was doop. Of we zingen wel opwekking. Of we zingen geen opwekking. En dat is allemaal niet... Ja, laat ik het niet te hard zeggen. Maar heel veel is religie en cultuur. En kapt eigenlijk het onderzoek af. Bang om het kwijt te raken. Terwijl de vruchten zijn juist dat je elkaar kwijtraakt en dat je de jonge mensen kwijtraakt. En wat ik wel zie is dat de ledenaantal dalen in de kerken, maar ik zie wel huisgroepen groeien. Mensen die wel het lef hebben gehad om door die positieve desintegratie te hokje. Maar ik wil die vrijheid in Christus blijven vasthouden. En niet zozeer God zijn kwijtgeraakt als wel de religie zijn achter zich hebben gelaten. Dus dat het vernieuwen van je denken, en ik denk ook in de kerken, we kiezen toch heel vaak voor veiligheid, maar dat ook een schijnveiligheid kan geven. En echt ook destructie, dus scheuringen en afwijzing en dat we vastklampen aan wat voor ons vertrouwd is. Maar dat het echt ook, denk ik, belangrijk is dat we dat vernieuwen van denken, dat we dat ons eigen maken en dat we ook ons denken flexibel houden. Heel vaak wordt gezegd, ja, oudere mensen zijn niet meer flexibel in hun denken. Nee, klopt. Als je daar niet jezelf in traint, dat je aanspreekbaar bent, dat je buiten je kaders kan denken, dat je niet leert van de jongere generatie en dat het een uitwisseling is, hè, dat jong van oud kan leren en oud van jong, dat we een familie zijn, dan kan je vastroesten in patronen en in gebruiken. En nou, als je dan emotioneel niet verder ontwikkeld bent, dan roest je helemaal vast. Maar ik zie ook oudere mensen die niet vastgeroest zijn en blijven genieten van de jeugd en blijven ontwikkelen. En ja, ik denk dat een uitdaging is. Dus twijfel je in je geloof of aan je geloof, dan zou het heel goed kunnen zijn dat je in een fase bent gekomen waarin je mag gaan onderzoeken van wie is nou God? En wat is nou cultuur? Wat is religie? Wat doen mensen en wie is God? Ik wil daarin je uitdagen om dat goed te gaan bekijken en eerlijk te gaan bekijken. Want heel vaak in de kerk is het mensenwerk en niet zozeer Gods wil. En daarbij, op het moment dat jouw onrecht aangedaan, gaat het bespreken met iemand die met je mee kan denken. En dat je samen al biddend kan kijken van, hey, kan ik daar nu wat mee? Hoe kan ik daar nu in staan? Wat kan ik er nu mee doen? Hoe kan ik dat verwerken? Maar ook samen leren kijken van, hey, maar welke bolwerken zitten erachter? Welke patronen zitten erachter? En dat je niet tegen een persoon gaat vechten, maar tegen patronen. Weer dat Efeze 6 stukje. Omdat heel veel mensen toch meer vastzitten in patronen. En niet ervoor hebben gekozen om 's ochtends op te staan en de ander is lekker kapot te maken. Gelukkig zijn dat niet de meest voorkomende motieven. Goed, we zijn bij hoofdstuk 12. Vernieuwen van denken. Genade is aan iedereen gegeven. Denk niet wat niet goed is te denken, maar wees gepast. Sober staat er soms, maar ja. Dus niet prots, maar gewoon, ja, ik zou zeggen nuchter. Zoals God ons in ieder verdeelde van geloof, van vertrouwen. En verdeelde is een keuze om dat woord te pakken. Is dat... metron, En dat kan ook betekenen meetstok, maat, lengte, afstand, ruimte, omvang, volle maat, eindpunt, doel, bloei, rijpheid. En ik vind verdeelde, dat heeft dan denk ik te maken dat ze dit woord hebben gekozen, omdat dan daarna in vers 6 over giften wordt gesproken. Maar ik zou liever kiezen voor iets van bloei of volle maand. Volle maand. Volle maat. Of doel, rijpheid. Want we hebben nog steeds de context van de discussie tussen christen-jood en de heidense christen. En dat is het thema. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook meenemen in het komende stukje. Paulus schrijft, want in één lichaam hebben we vele leden die niet allemaal dezelfde functie hebben. We zijn één lichaam in Christus. Dus het gaat nog steeds hier over joden en heidenen. Eén lichaam, vele leden. We hebben niet allemaal dezelfde functie. We zijn één lichaam in Christus. En daarna begint het pas over giften. En wat mij daarin opvalt, is als je het kijkt vanuit eigenlijk het thema wat er speelt, het verschil tussen joden en heidenen, is dat er vier dingen genoemd worden. De eerste is profetie. De tweede is ministry. De derde is teaching. En de vierde is parakaloon. Oftewel het parakletos van elkaar. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met de roeping, de missie die de Joden hebben meegekregen. Zoals profeten, zij kunnen claimen vanuit het Oude Testament, wij hadden al profeten. Dus profetie is niet iets nieuws, wij hadden dat al. Wij waren als eerste. De ministry, het praktische, hè, dus de diakonie. Daarvan kunnen ze ook zeggen, wij hadden dat al in onze wetten. Als je het Oude Testament ook bekijkt, zijn heel veel wetten die de armen helpen, de weduwe, de wezen. En Jezus preacht dat ook. Dus dat praktische, die diakonie, die kennen de Joden al. En dan is het de prediking, het lesgeven. En dat is dan de vraag, wie geeft wie les? Als het gaat om de geschiedenis en het aankondigen van de Messias en de verhalen uit het Oude Testament, ja, dan zijn het de Joden die de christenen, de heidense christenen, onderwijzen. Maar misschien kunnen de christenen die eerst de heiden waren ook wel juist de Joden weer onderwijzen hoe het is om los van religie de Heilige Geest te volgen. Dus ik denk dat Paulus hier heel bewust kiest voor deze drie. En de vierde is dan de parakaloon. En dat komt van parakletos, wat we ook met de Heilige Geest vertalen. En parakaloon betekent te hulp roepen, toeroepen of aanroepen, opwekken, aansporen, smeken, verzoenen, verleiden, uitnodigen, troosten, bemoedigen. Dus dat is eigenlijk ik noem het altijd het parakletos van elkaar. En daarbij zegt hij, even kijken hoor, ga van profiteren en overeenstemming met geloof, de gave van bijstand verlenen, de gave van onderwijs, wie de gave heeft van troosten, staat er in de NBV, moet troosten. Maar dat ik zou dat dus meer vertellen met de gave van het parakletos. Meestal wordt dan in één ademteug doorgelezen van wie het weggeeft, de. Maar ik denk dat na deze vierde profetie, diakonie, lesgeven en parakaloon, dat daarna een soort opsomming komt van hoe doe je dat nou? Dus degene die profeteert, die gaat de volgende drie dingen doen. Degene die diakonie doet, die doet die drie, et cetera. En die drie, dat is dus die deelt in eenvoud. Die geeft leiding en ijver. En die geeft, laat zegende genade zien in vreugde, vergeving zien in vreugde. Dus dat die eerste vier zijn dus echt even een aantal gave talenten, taken die er zijn, maar dan wel ingebed in die discussie van Jood en niet-Jood. En dat Paulus dan zegt, joh, het maakt me niet uit wat jouw achtergrond is, maar je deelt in eenvoud. Je geeft leiding en ijver en je laat vergeving, zegende genade zien en vreugde. En dan gaat hij verder, heb lief zonder ongelijkheid. En dat maakt ook dat ik er eigenlijk wel van overtuigd ben dat het hier gaat om weer iets te tackelen in die ongelijkheid. Krimp ineen, verafschuw het kwaad. Hecht vast aan het goede, in broederlijke liefde, jegens elkaar, beminnend, in ere van elkaar. En dat heeft hij natuurlijk al eerder gezegd, dat eer elkaar. Ga elkaar voor in de ijver, niet traag, in de geest bruisend en vurig. Gaaf, hè? Voor in de tijd dat je slaaf was, je kent het verschil, in de hoop verheugd zijnde, in de verdrukking volhardend, en in gebed krachtig blijvend, in noden van de heilige gemeenschap hebbend, de vriendelijkheid jegens vreemdelingen najagend, zegen jouw vervolgers. Zegen en vervloek niet. Vier met de vierende, huil met de huilende. En hetzelfde naar een ander gedacht. Niet hoge, zeg maar trotse gedachten, maar nederige. Niet wijs worden bij jezelf. En nederig is denk ik soms ook een beetje uitgekoud. Dat je je minder waardig moet opstellen naar de ander. Dat is niet hetzelfde als nederig zijn. Nederig is gewoon dat je weet wat je positie is. En dat je niet gaat lopen roemen op je afkomst of op je doen. Maar dat je gewoon goed weet wie je bent. En nou ja, van jezelf en de ander kan houden en van God kan houden. En dat in alle nuchterheid en nederigheid kan doen. En nederigheid is niet minder waardig. Word niet wijs bij jezelf. Vergeld geen kwaad met kwaad. Voorzie voor alle goede dingen, voor zover dat mogelijk is voor je. Daarbij wil ik opmerken dat er staat voor zover dat mogelijk is voor je. Wat ik heel veel zie, is dat mensen zich leeggeven. Dat ze het idee hebben van moeten, waar we mogelijk kunnen goed doen. Maar God vraagt nooit meer van je dan je aan kan. De wereld wel, mensen wel, Satan ook, zeker. Maar God vraagt dat helemaal niet. Dus in de evangelie wordt ook gesproken over het brood. Graan. En van graan kun je brood maken en je kunt een gedeelte weer inzaaien. En beide is nodig. Dus dat je zaait, maar ook dat je een deel neemt voor je eigen voeding. En als je ook brood gaat lopen zaaien, dat gaat schimmelen. Dat gaat ook geen nieuw brood voortbrengen. Nou, gaat opgegeten worden door vogels en konijnen en zo. Maar daarmee verzwak jij. En het heeft dus geen zin om je leeg te geven. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, emotioneel gezien, dat je ook leert ontvangen. En dat je leert ontvangen van God, leert ontvangen van andere mensen. En dan wel op de onvoorwaardelijke manier. Niet op de voor wat hoort wat manier. En dat je ook geeft op de onvoorwaardelijke manier. Niet op de voor dat hoort wat manier. Dat is echt wel een zelfonderzoekje waard. Omdat ik dat toch heel veel zie om me heen. En daarin mogen we elkaar denk ik ook parakletossen. Maar het is dus, als jij dus een burn-out krijgt doordat je zoveel geeft, dat is niet de bedoeling. We kunnen wel kijken van, hé, waar kunnen we bewust zijn van onze naasten? En oog hebben voor mensen om ze te helpen in de supermarkt. Om even iemand die in een wat ouder is en kleiner is, dat je als je wat langer bent, dat je even iets kan pakken wat hoger staat in het schap. Weet je, zulke dingen. Of dat je nou af en toe tijd neemt om eens te gaan zitten van, goh, wie kan ik eens een kaartje sturen? Of dat je tijd neemt om voor anderen te bidden. Dat je tijd neemt om bij iemand een bakje te doen. Dat je kijkt van, hey, waar kan ik goed doen? Dat je de tijd neemt om te kijken, wat en wie kan ik financieel steunen om mensen te helpen. Kijk en onderzoek waar je het kan doen, maar ga je niet leeggeven. En ga ook goed kijken welke vruchten heeft mij gegeven. Als jij 20 uur per week in de kerk stopt, maar heeft amper vrucht, ja, dan is het heel dienstbaar. Lijkt het naar God toe, ben je voor God aan het werk? Heel vaak zeggen mensen dat dan, hé, ja, dan doe ik het voor God en hij ziet het wel. En hij is nog zo goed ook dat hij het inderdaad ziet en dat hij het niet vergeet. Maar de vraag is of hij dat van je vraagt. En het is niet zo dat ik daarmee wil zeggen van, het is niet goed om binnen een kerkgemeenschap daar veel uren in te steken. Maar ga wel met elkaar kijken, hé, maar waar gaat nou heel veel tijd in zitten en hoeveel vrucht draagt dat? En wat als we die tijd anders gaan besteden en hoeveel vrucht zou dat kunnen dragen? Kan interessant zijn. Heb het er eens met elkaar over. Maar kijk voornamelijk eerst voor jezelf van, hoe ben ik aan het geven, maar ben ik ook voldoende aan het ontvangen? Ben ik bewust met mijn zaad en mijn brood bezig? En zaai ik mijn brood of eet ik het ook gewoon op? Dat is oké, dat is ook gewoon hoe God het heeft bedoeld. Zoek met iedereen vrede. Wreek jezelf niet, geliefde, maar geef de wraak de plaats zoals is geschreven. Aan mij komt de wraak toe. Aan mij is het recht te verschaffen. Ik zal terugbetalen, zegt de Heer. Dat is een linkje met Deuteronomium 32, vers 35. In Hebreeën wordt dit ook genoemd. Waarom zegt God het op deze manier? Of waarom zegt Paulus het, citeert hij het op deze manier? Nou, het is gewoon niet aan ons om wraak te nemen. Dat is gewoon niet hoe Jezus het ons voor heeft geleefd. En het is aan ons om Jezus na te leven. En als er al recht op wraak is, dat er recht verschaft moet worden, laat dat aan de Heer toe. Hij kan mensen op een juiste manier oordelen. Het is aan ons dan de taak om, als onze vijand honger heeft, om hem eten te geven. En als hij dorst heeft, hem drinken te geven. En als je dit doet, laat je kolen op zijn hoofd. En dat is een soort spreekwoord voor dat mensen, nou ja, je zou kunnen zeggen, positief in de schaamte worden gezet. Dat ze gaan merken van, maar ik verdien dit niet, want ik heb jou kwaad gedaan. Jij doet iets met mij wat niet klopt. En dat ze eigenlijk het licht schijnen in de duisternis, het wakker schudden van de destructie. Nou, wat ik wel echt wil benadrukken is dat op het moment dat er onrecht is, dat destructie is, dus dat iemand die niet voor zichzelf op kan komen kwaad wordt gedaan, dat we wel het onrecht moeten stoppen. Ik denk dat de Jezus manier daarin onze basishouding mag zijn. Maar als iemand schadelijk is voor zichzelf of voor een ander, moeten we wel ingrijpen. En daarbij wel kijken wat is nou passend en hoe krijgen we iemand weer gezond, weer op de rit. Maar het kan dus zijn dat we eerst echt even beschermende maatregelen moeten treffen. Dus het is niet zo dat hè, als iemand, weet ik veel, iemand wordt verkracht, dat ze zeggen, oh, we laden onze tactiek is de kolen op de hoofd van de dader laden en daar verder niks doen. Er wordt heel vaak gepredikt moeten vergeven en vergeten. Maar daarmee wordt er heel vaak ook onrecht aangedaan. Omdat slachtoffers, die mogen er dan niet meer over spreken. Terwijl het oprecht echt schade kan brengen en ze moeten genezen. Dus je ontneemt daarmee slachtoffers hun genezingsproces. Maar ook daders laat je lopen, wat heel onrechtvaardig is. Maar ook voor hunzelf, want zij blijven in die destructie. En ze hebben of geleerd van, oh, ik kan dit doen en ik kom ermee weg. Maar daarmee breng je hun ook niet dichter bij Christus. Omdat Jezus wel altijd zijn tong, zijn zwaard. Hij benoemt het echt eerlijk. Als er dingen niet goed zijn in je leven, hij noemt dat. Hij wint er geen doekjes om. Waarom? Omdat de waarheid maakt vrij. En dan heeft iemand ook de kans om zich te bekeren. Dan heeft iemand de kans om andere keuzes te maken. En ik denk echt dat als jij dader bent van misdrijven, van dingen die het licht niet kunnen verdragen, wil ik je uitdagen om daar met iemand over te gaan spreken waarvan je weet dat hij jou kan parakletelsen. En dat zou kunnen zijn dat je een misdaad moet bekennen en dat zou kunnen zijn dat je dan in het strafrecht terechtkomt. Maar ik denk dat daarin, misschien klinkt het makkelijk, maar dat je beter door de schuld heen kan gaan en bewijs van vier kan gaan zitten en die tijd goed kan besteden door je te laten parakletelsen, je patronen te veranderen, je denken te vernieuwen, Jezus te gaan leren kennen. En dat zowel aan jou recht doet als aan het slachtoffer of de slachtoffers. Dat zoveel, zo genezend werkt voor de slachtoffers als de daders hun verantwoordelijkheid pakken. En als God iets doet, is dat constant verantwoordelijkheid pakken. Hij pakt altijd de eindverantwoordelijkheid. En dat is zijn karakter en dat is zo krachtig. Dat maakt vergeving ook nog veel krachtiger. Ja, dan loop je denk ik ook veel meer de weg van verzoening in plaats van alleen vergeving. En dat vergeving wel verzoening bewerkstelligt of kan bewerkstelligen, maar dat daar ook vanuit onze vrije wil het heel gezond is als we verantwoordelijkheid durven nemen. Het enige is dat het kan zijn dat als jij dingen hebt gedaan die je licht niet verdragen, dat je in je leven nooit genade hebt gekend en daarin alleen maar afwijzing en veroordeling. En dat op het moment dat je bepaalde dingen opbiecht, dat daar ook wereldsgezien een veroordeling kan komen. Maar als iemand jou oprecht parakletelst, zul je geen oordeel in zijn of haar ogen zien. Als jij echt wil, ja, kan jij gewoon in het tijdsbestek van 4 tot 7 jaar pleet ander mens worden. En je kan je bekeren laten dopen en dan krijg je een nieuwe geest. Maar het vernieuwen van je denken en het afhandelen van de consequenties van die eerdere daden van je oude leven, Dat vergt tijd. En ik wil je wel aanmoedigen om dat aan te durven. Want het is zo ontzettend veel waard als je dat leert kennen. Die genezing, dat herstel. Ja, daar word je gewoon een heel, heel krachtig mens van. En op het moment dat je merkt dat je door de schuld en de schaamte heen kan. En dat God daar voor je is. Dat hij jou in ere herstelt, net als een Petrus. En misschien denk je, ja, maar wat ik heb gedaan, dat is veel erger dan wat Petrus heeft gedaan. Ik denk dat Jezus het aan kan en dat iemand die echt oprecht met Jezus leeft en vol is van de Heilige Geest, vol is van die genade en vol is van zijn waarheid, dat die ook echt met jou dat proces kan doen en soms zelfs in een groepje. Het is ook onze taak om weduwen en wezen te beschermen. Mensen die geen stem hebben om hun stem te zijn en op te komen voor daar waar onrecht is, maar dat vaak daders dat ook niet hebben bedacht van oh, ik ga de ander vernietigen of kapot maken, maar dat daar ook patronen achter zitten. Daarin, als het volwassenen zijn en in principe normaal bij verstand, hebben ze wel verantwoordelijkheid en ja, hoop ik dat daders steeds meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar dat we ook als gemeenschap leren om die processen aan te kunnen van herstel voor het slachtoffer. En dat de rouw niet met 3 maanden weg hoeft te zijn. Maar dat we wel innerlijk die genezing kunnen vinden. En ook voor daders. En dat is denk ik best een kunst. Om daar op een liefdevolle, genadevolle waarheid manier in te staan en te leren parakletos. Wees niet overwonnen door het kwaad. Maar overwin het kwade met het goede. Kunnen dat echt overwinnen? God zou het niet van ons vragen als we dat niet zouden kunnen. Wees niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwade met het goede. 12 vers 21. En dan gaat hij verder. Laat elke ziel subject zijn aan een hoge autoriteit. Een hogere autoriteit. En er is geen autoriteit hogere macht dan die van God. Laat elke ziel zich onderwerpen, subject zijn aan die hogere macht van God. Misschien denk je, hey, in mijn Bijbel staat er iets anders. Wat mij opviel is dat op een gegeven moment dat met overheid zijn gaan vertalen. In het Grieks en zelfs in de eerste Latijnse vertaling staat er hogere macht. Hetzelfde woord als in de Efeze wordt gebruikt. Als het gaat om de machten en de autoriteiten. Dus ik denk dat het niet hier over de overheid gaat. Ik snap wel dat ze daar op een gegeven moment voor hebben gekozen, omdat het verderop ergens ook over belasting gaat. Maar dat staat er dus niet. Het gaat hier niet over de overheid. Het gaat over en dat er geen hogere macht en autoriteit is dan die van God. En dat Paulus oproept van laat elke ziel onderworpen zijn aan de macht van God. Gewoon omdat die rechtvaardig is, die barmhartig is, die goed is en die genezend is, die genadevol is, et cetera. Maar er zijn dus machten. En het is aan ons om die kwade machten te overwinnen door het goede. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit stukje, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, is gelijkwaardig aan Efeze 6. Lees hem eens door als je wil. De natuur van de macht is ergens ordelijk gemaakt. God heeft mensen vrije wil gegeven. De engelen hebben vrije wil gekregen. Maar als die machten weigeren om Gods opdracht, Gods roeping uit te voeren, dus ze weerstaan het, ze weigeren, ze bouncen het. Diegenen die het weerstaan zullen zelf het oordeel ontvangen, staat er. En dat doet mij gewoon denken aan de woorden die Jezus zegt van zij die mij volgen zijn gered en zij die mij niet volgen zijn dan veroordeeld. Dus de weigerende macht heeft Gods opdracht weerstaan. Degenen die dus weerstaan, God weerstaan of zijn roeping, zijn verbond weerstaan, zullen zelf het oordeel ontvangen, zegt Paulus. Ja, en dat is eigenlijk ook heel logisch, hè, dat je als je kijkt dat de wereld, dat het niet zozeer is dat we mensen moeten waarschuwen voor de hel, maar dat we mensen uit de hel mogen halen. En dat op het moment dat je niet God niet volgt, dan sta je bloot aan onwijs veroordeel en afwijzing en de grilligheid van de wereld. En de mensen die dus niet Gods roeping aannemen, zijn een fobie staat er, voor niet voor het goede, maar voor het slechte. En wil je niet op de vlucht jagen die macht, doe het goede. Doe dat en jullie zullen prijsbeloning hebben van haar, dus van het goede. Dit was een beetje hakkelig, maar er staat dus van hè, waarvoor heb je een fobie voor het goede of voor het slechte? En het is Paulus' oproep van wil je niet op de vlucht jagen die macht, die macht van oordeel, van zonde, van het weerstaan van God. En hij zegt dan nogmaals, doe het goede, doe dat. En je zult beloning hebben van haar, van het goede. Dus Paulus die kent al de vruchten daarvan en die hoopt dat we dat met elkaar mogen omarmen. Dat we echt het kwade kunnen overwinnen met het goede. En die macht is een dienares voor u tot het goede. Dus we hebben daar autoriteit gekregen van God. We hebben macht gekregen van God. En als we die dus op een goede manier gebruiken, is die ook echt heel krachtig. Want God is de hoogste autoriteit. En dat is ook waarom Jezus zegt, ja, jullie bidden niet in mijn naam. En ik denk dat hij daar ook mee wil zeggen van, maar snap wie je bent. Snap welke positie je hebt. En snap wat je kan doen in mijn naam. En wat je kan zeggen. Dus die macht is een dienares voor u tot het goede. Wanneer vrees voor het kwade u doet namelijk niet op goed geluk, draagt zij, dus die macht, het zwaard. Van God is zijn dienares. In heel veel vertalingen wordt dat dus nog steeds met die overheid. En dat de overheid het zwaard mag dragen en dat zij een dienares van God is. Het punt is dat, even in de context gezien, Paulus spreekt er in de context dat Nero keizer is. Als Paulus dus zou schrijven dat we de overheid moeten eerbiedigen en dat zij dus Gods dienares is en de macht van het zwaard heeft, heb ik een beetje moeite mee. Dat zou echt vreemd zijn. Ik ga even iets vertellen over de context. In oktober 54, en de brief van de Romeinen is dus waarschijnlijk ergens rond 55 geschreven. Oktober 54, Claudius sterft door vergiftiging door nicht en vrouw Agrippina. In 50 heeft hij haar zoon Nero geadopteerd. Zijn zoon Britannicus wordt waarschijnlijk ook vergiftigd door Nero. Hij sterft in ieder geval in februari 55. Nero wordt keizer tot 9 juni 1968. Dus of nou Romeinen in 55 is geschreven of iets later, Nero was keizer. Rond die 68 was ook de val van Jeruzalem. Josephus heeft erover geschreven. En die noteert dat er 1,1 miljoen burgerslachtoffers door verhongering waren. 100.000 in Galilea, 97.000 werden tot slaaf gemaakt. En er stierven in totaal zo'n 50.000 soldaten. Omgerekend percentage, in percentage is dat een van de grootste massaverhongeringen ooit op het aantal mensen in procenten. In 69 wordt Vespasian keizer, in 79 Titus. En die hebben samen de val van Jeruzalem geleid. Nou, dus dat is de situatie. Joden en christenen werden economisch enorm gediscrimineerd. Berecht volgens de wet hier was vanuit de Romeinse religie. Nou, dat had niet heel veel positiefs in die zin. Ze mochten niet publiekelijk zichtbaar iets anders geloven dan de traditionele Romeinse religie. Er zijn wel verschillende discussies over hoe heftig of specifiek de vervolging was. Onder Nero zeggen ze ook van ja, was het wel zo heftig? Is het niet aangedikt? Maar het lijkt wel op dat Nero echt iets tegen christenen had. En Domitianus, dat was het broertje van Titus, die komt in 96 aan de macht. Nee, sorry, dan is hij vermoord. In 81 gaat Titus dood door de griep en Domitianus, het broertje van Titus, grijpt aan de macht. Die was nog heftiger dan Nero. Maar Nero die had al in ieder geval bijvoorbeeld dat hij christenen als fakkel in zijn tuin neerzette. En dat zou dan zijn dat hij het zwaard mocht gebruiken en een dienares zou zijn voor God. Nou, nee. Plus dat ik net al in vers 1 aan heb gegeven dat er niet overheid staat, maar hogere macht en machten. En dan ja, is het ook veel logischer, want die macht is een dienares voor u tot het goede. Wanneer vrees voor het kwade, u doet namelijk niet op goed geluk, draagt zij het zwaard. Het goede draagt het zwaard. En daarvoor moet je, denk ik, ook goed kijken naar de Bijbel. Wat betekent het zwaard in Bijbelse context? Wanneer houdt Jezus het zwaard? En wat is dan zijn zwaard? Nou, hij heeft niet letterlijk een zwaard. Zijn tong is een zwaard. Zijn woord is het zwaard. Ja, als we het hebben over de geestelijke wapenrusting, dan is het ook ons zwaard is Gods woord. Is het woord. En dat kan voor het kwaad verricht het de onrechtvaardig naar binnen. En dwingt hun te onderwerpen. Zodat ze niet slecht vanuit innerlijke passie of neiging zijn. Daar is weer dat orgé. Maar ook wegens het geweten. Dus met die waarheid die we spreken, met het goede dat we zeggen en doen, kunnen we als het ware met ons zwaard in de ander en daarin het geweten weer aanboren. Zo zou je dat kunnen zeggen in Jip Janneke taal. Alhoewel, ik weet niet hoe erg Jip Janneke dit is, maar ik hoop dat je het snapt. dat er op een gegeven moment wel gekozen is voor overheid, vind ik niet heel vreemd. De kerk is natuurlijk in de geschiedenis heel erg samengesmolten met de overheid, zeker in het Westen. En zij hadden alle belang bij om dit met overheid te vertalen. Dus om mensen onder de duim te houden en om te rechtvaardigen het geweld wat ze gebruikten. Dus ik vind het niet vreemd dat dat in de geschiedenis gebeurde. Maar ik hoop dat we het nu weer terug gaan zien als dat dit echt hetzelfde soort stuk is als Efeze 6. En dat je het op die manier kan gaan lezen. Vers 4, dat is dus niet toont ze Gods toorn. Maar dat gaat dat stuk, ik zal hem nog één keer lezen. Vers 4 tot en met, nee het is gewoon heel vers 4, het is gewoon een groot vers. Die macht is een dienares voor u tot het goede. Wanneer vrees voor het kwade u doet, namelijk niet op goed geluk, draagt zij het zwaard. Dus het is niet voor de grap en op per toeval dat die wapenrusting van God ook een zwaard heeft. Want zij is een dienares van God. En wat je daarmee doet, is dat je licht schijnt in de duisternis. Dat je met het woord van God, dus niet met de Bijbel gaat lopen smijten, maar door de Heilige Geest woorden kan spreken van leven, van waarheid. Het woord van kennis is ook een gave van de geest. En dat je daarmee dieper kan doordringen dan wat dan ook. En dat je het geweten weer kan aanraken van de ander, van het kwaad. Wat me ook opvalt is dat het volgende stuk, als je verder gaat vanaf vers 5, het lijkt wel een soort bergrede. Het enige is dat Matthäus in 58 is gedateerd en Marcus in 55 is. Dus om en nabij dezelfde tijd geschreven. Ik kan me voorstellen dat daar onderling over gesproken is en dat daar dingen over gedeeld zijn. Ja, ik vind het heel erg lijken op stukken uit de bergrede. En dan staat er dus ook dat over belastingen. Waarvan ik al zei, ik vind het ook niet heel gek dat ze op een gegeven moment voor overheid zeggen kiezen. Omdat ze kunnen zeggen, ja, in de context, het gaat ook over belastingen. Ik denk echter dat dit bergredenstaal is. En dat het nog steeds gaat over het goede doen. En dat, ja, als je belasting moet betalen, dat Paulus gewoon zegt, betaal belasting. Ga niet gek doen, wees betrouwbaar. Ook in je financiën. Dus betaal je belastingen. Geef aan de markt de marktwaarde. Geef aan de tol vragende de tol. Geef aan eerbied vragende de eerbied. En geef aan waarde vragende de waarde. Dat staat er in het Grieks. Je zou kunnen zeggen, betaal gewoon je belasting. Als je op de markt iets koopt, geef dan wat het kost. Wat er gevraagd wordt. Geef de marktwaarde. Dus als het gewoon is om nog wat af te dingen, dan moet je dat doen omdat dat dan de marktwaarde is. Maar je moet wel gewoon betalen. Hè? Het is iemands inkomen. En als iemand tol vraagt aan de tollenaars, geef je gewoon tol. Nou, vanuit de evangelie weten we dat de Joden echt neerkeken op tollenaars. Maar die Jezus gewoon met ze ging eten en hun naar huis riep. En aan de eerbied vragen de eerbied. En ook dat, hè, weer de dat superieure maakte ook dat je alleen eerbied had voor mensen van de OZM'ers, onze soort mensen. OSM'ers is het. Ik zei OZM'ers, hè? Ja, OSM'ers. Dus dat je alleen eerbied had voor jouw groepje en geen eerbied had voor anderen. Maar dat Paulus zegt, ja, weet je, als mensen om eerbied graag gegeven het ze. Betekent niet dat je alles hoeft te doen wat ze vragen, hè? Dat is wat anders. Maar dat je wel respectvol met ze omgaat. En aan de waardevragende de waarde. En dat zou je kunnen zeggen, ja, in de winkel, in weet ik veel, als je koe gaat kopen. Dan geef je gewoon de waarde daarvan. Wees aan niemand iets schuldig. Behalve het liefhebben. Nou ja, moet je dat schuldig hebben. Het is denk ik gewoon een speling wat Paulus hier doet. Maar dat hij daarmee zegt, joh, word even wakker. Doe gewoon goed. Wees eerlijk. Het belangrijkste is, heb lief. Want degene die lief heeft, heeft de wet vervuld, hè, die grondwet. Nou, 13 vers 19 is gewoon mooi. 13 vers 11, wij uit slaap ontwaken. Hey, weet je nog hoofdstuk 11, dat ik je uitdaagt om Johannes 9 en Handelingen 9 vers te lezen? En hier zegt hij er dus weer wat over. U kent de huidige tijd, het moment is gekomen waar u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Interesting, right? Laat ons dan de werken van de duisternis van ons wegdoen en de wapens van het licht. Zie, het is zo, het is ook vol van Efeze 6, zeg maar. Zo wordt de dag, laten we daarin wandelen. Niet in dit, dat en dat, maar Doe aan de Heer Jezus Christus. Dus kleed je met wie Hij is. Bekleed je met God. Hè? Het is aan tussen God en jou, maar doe hem ook aan. Hij woont in jou. Laat hem wortelen in jou. Je lichaam is niet bedacht voor lusten. Het is bedacht voor veel meer. Nou, dan komt er een stuk dat gaat over hoe ga je er nou mee om als iemand sterker of zwakker is in het geloof. En dat vraagt gewoon om een stuk wijsheid. Dien elkaar, eer elkaar, parakletos elkaar. Zet jezelf niet erboven. Als het gaat om Sabbat, om wat wel of niet te eten. Ga er wijs mee om. Ga niet naar elkaar wijzen, maak elkaar niet te schaam. Maar dat is, vraagt ook weer om fijngevoeligheid. Want het risico is dat je altijd blijft doen wat de meest zwakke kan. En dat zie je ook heel vaak in grotere gemeentes, dat er geleveld wordt. Dus dat er laagdrempelig gewerkt wordt voor de zwakkeren. En dat is heel liefdevol. Maar het risico is dat degenen die al wat verder zijn in geloof niet verder kunnen groeien, maar altijd moeten blijven levelen. En dat je dus nooit echt een volwassen christen, dat je hooguit wat schoolkinderen in het geloof krijgt, maar nooit pubers en nooit studenten en nooit volwassenen. En daarmee missen we denk ik ook weer heel veel, want je leert niet doorpakken. En op het moment dat, ik hoorde op een gegeven moment de uitspraak van ja, als er echt vervolging komt in Nederland, dan ook die hele grote megakerken die nu heel lekker draaien, wie blijft er dan nog staan? Want ze zijn vaak heel tof, gebeuren mooie dingen, zijn laagdrempelig, maar wie blijft er dan nog over? Wie is volwassen in het geloof? Nou, dat is denk ik wel een serieus om over na te denken. Dus als je laagdrempelig wil werken als kerk, is heel mooi, is heel goed. Ja, dat je bij de, het klinkt een beetje oordelend eigenlijk zelfs, de zwakkere. Maar ik zou willen zeggen de jongeren in het geloof. Maar je hebt ook mensen die kunnen heel veel gelaagdheid aan en heel veel differentiatie en heel veel buiten kaders denken. Maar er zijn ook mensen die enigszins daarin beperkt zijn. Dus dat je daarin zorgt voor elkaar. Maar dat niet het enige is wat je doet. Dat je dus misschien wel verschillende groepen moet hebben. Dat je in kringen of in studiegroepen, in oefengroepen, discipelschapsgroepen verder kan groeien. En dat je wel ook met elkaar echt stevig volwassen in geloof kan worden. En dat de moeilijke vragen gesteld kunnen worden. En dat je kan oefenen met bidden voor genezing. Dat je kan oefenen met de woorden van kennis. En dat we daarin weer sterk gaan worden. Dus dat we niet constant teruglevelen en aflevelen. Want daarmee kunnen we ook afzwakken als christenen. En dat is denk ik niet wat Paulus hiermee bedoelt. Het is een zorg goed voor elkaar. En leef niet voor jezelf. Leef daarin voor elkaar. Wederzijds. Niet voor het wat hoort wat, maar wel, nou ja, weet je, als je een groep hebt en iedereen leeft voor elkaar, maar er zijn ook een paar erbij die leven wel voor zichzelf en die ontvangen alleen maar, dat is ook niet gezond, weet je wel. Dus met wat, ook hier met wat Paulus zegt, blijf altijd wel ook weer zelf denken van, hé, wat is wijsheid? En blijf daar samen over doorbidden met de geest. Nou, dan heb je weer, waarom zou je oordelen? Waarom zou je je broer verachten? Iedereen zou voor de stap, schreden, pas, spreeks, gestoelte, tribunaal van Christus staan. Want er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer, dat elke knie zich voor mij buigt en elke tong belijdt. Zo laat ieder naar zijn eigen vermogen geven aan God. Dat stukje, ik leef, zegt de Heer, dat elke knie voor mij buigt en elke tong belijdt. Het is een verwijzing naar Micha, Openbaring en Hebreeën. En dat is zeg maar dat uiteindelijk iedereen Jezus zal ontmoeten. En de kans heeft om te buigen. De kans heeft om zijn naam te belijden. En het is, hoe mooi is het als dat nu al kan en mensen uit de hel nu gehaald worden. En niet dat straks als ze in de hemel zijn dat pas is. Nou, laat ieder naar zijn eigen vermogen geven aan God. En ook laten we elkaar niet langer oordelen. Wees geen struikelblok, valstrik, aanstoot, ergernis of verleiding voor de ander. Niets is aanstootgevend van zichzelf. Alleen voor degene die het tellen als aanstootgevend. En ik denk dat je daarin cultuurverschil kan zien. En dat het ook weer fijngevoeligheid vraagt. Van, het is ook heel prima dat er cultuurverschil zijn. Dat er verschillen zijn. Dat er differentiatie is. We moeten niet allemaal hetzelfde worden. Dat is totaal niet wat God wil. Dat is niet zijn visie. Wat we wel kunnen doen is kijken waar we mensen kunnen helpen om in vrijheid te leven. En om te groeien, om denken te vernieuwen.
Maar daarbij is het wel belangrijk dat we elkaars uniciteit blijven zien. En dat je het potentie van de ander ziet. En dat je ook echt de ander ziet. En dat je geen kopietjes wil maken van wie jij bent.
Nou ja, dat vraagt dus eigenlijk om volwassenheid in het geloof, denk ik. En dat je daarin kan oefenen en geoefend bent. Zorg dat er goed over je gesproken kan worden. Vers 16 zit ik nu. Nou, ook daar wil ik nog even bij stilstaan. Wat ik veel zie in kerken is dat mensen er heel erg mee bezig zijn dat er goed over je gesproken moet worden. En dat gaat soms zo ver dat er heel veel verdoezeld wordt. Dat er over heel veel niet gesproken wordt. Dat er naar de buitenwereld schijnbaar een fantastisch gezellig warm gezin is. Maar intern is het chaos, is er misbruik, is er allerlei gedoe. Ik noem maar een voorbeeld die ik helaas vaker zie dan mijn lief is. Zorg dat er goed over je gesproken wordt. Dat betekent niet dat je een rol moet aanleren, dat je maskers op moet hebben. Het kan zijn dat je nu taken doet, terwijl het in je gezin en in je eigen persoonlijk leven een bende is en dat de duisternis heerst. Ook dan wil ik je uitdagen om de tijd te nemen, al kost het je 7 jaar. Maar om de tijd te nemen om dat op te ruimen, om dat goed recht te zetten, om eerlijk te gaan kijken, om zelf emotioneel te groeien, om sterker te worden in je identiteit, in je denken, in je doen. Dat je je denken gaat vernieuwen. En dat je die jaren investeert, zodat er echt goed over je gesproken kan gaan worden, omdat je vanuit dat je bron goed is en dat je vanuit je zijn kan doen en laten wat vrucht voortdraagt. En dat je geen masker meer op hoeft te hebben, geen rol hoeft te spelen. En dat je, als je een functie hebt in de kerk, dat je gewoon kan zijn. En dat je complimenten krijgt over wie je bent en niet over wat je doet. Dat maakt zo ontzettend veel verschil. En dat is denk ik het dat er goed over je gesproken wordt. Want het is gewoon niet eerlijk als je een leugen leidt. Een leugenleven leidt. Dat het aan de buitenkant er allemaal goed uitziet en ondertussen je gezin naar de knoppen gaat. Dat je van je kinderen eist zich goed te gedragen, omdat ze nou eenmaal kinderen zijn van een oudste of een dominee. Dat is dwang, dat is drang. En vroeg of laat klapt dat uit elkaar. Dat gaat gewoon niet altijd goed blijven gaan. En de prijs is vaak heel hoog. Kinderen, jongeren raken hun geloof kwijt, raken beschadigd. Relaties die verbroken worden. Plus dat het is gewoon eigenlijk de deur openzetten voor Satan en zijn macht. En je zult nooit de doorbraken gaan krijgen die je wilt. Tenzij je dat via de macht en krachten van Satan doet. En het op een valse manier doet. Maar de vraag is, hoe blijvend is die vrucht? En de weg die Satan gaat, uiteindelijk dumpt hij jou. En hij geeft geen moer om jou. En er is een God die heel veel om jou geeft. En die van jou af... Je vraagt om je masker af te doen en innerlijk te genezen. Ik wil je echt aanmoedigen om je te bekeren van een rol van een masker. En dat je, als je jezelf herkent hierin, om naar God toe te gaan en naar andere mensen. Dus niet alleen jij en God. Je hebt daar echt mensen nodig die je parakletossen. Dat kan je niet alleen. Dus zorg dat er goed over je gesproken kan worden. Dat kan je niet afdwingen. En misschien denk je, dat kan ik wel, want ik kom een heel eind. Maar laat het helder zijn dat ik denk dat je dan de liefde niet kent. En dat je dan God niet echt kent. En dat je straks voor de deur staat, Jezus open doet. En je zegt, ja, maar ik heb altijd in uw naam gesproken. En dat hij zegt, joh, ja, maar ik ken je niet. En ik denk dat dit een van de voorbeelden is waarin dat gevaar er is. Dat als jij een rol speelt, dat je een masker op hebt. Dat je dat moment gaat meemaken. En ik gun je dat je Jezus gewoon gaat leren kennen. En dat je gaat leren hoe je zonder dwang, drang, manipulatie, trots, eer, positie in de wereld dan, je identiteit bouwt. Maar dat je identiteit in Christus mag vinden en bouwen. En daarvoor moet er misschien eerst heel veel afgebroken worden. En misschien voelt dat letterlijk als sterven aan jezelf. Maar dat is ook wat Jezus eerlijk noemt. Dat het ook kan zijn dat wij als een zaad eerst moeten sterven aan onszelf voordat we heel veel vrucht kunnen dragen. En ik denk dat het niet voor niks is dat Jezus dat ook met die woorden benoemt. Als je in de psychologische onderzoek ook kijkt, dan is de intensiteit, de spanning en de pijn, ja, is ook stervend af te meten, zeg maar. Zo heftig zijn die processen of kunnen die processen zijn. Maar Jezus belooft wel, als jij het lef hebt om
te leren wat genade is, te leren wat onvoorwaardelijk liefde is, te leren wie je bent in mij, te leren hoe je opgebouwd kan worden door het parakletossen van elkaar, dat je kan zijn zonder masker en dat mensen goed over je gaan spreken door wie je bent, door wie je, dan hoef je niet eens, en wat ik al eerder zei, niet eens te spreken, maar gewoon door jouw zijn, dat je al verschil maakt in je ogen, in je denken, in je spreken, in je handelen. Het koninkrijk gaat niet om eten of drinken, maar om rechtvaardigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Want is deze Christus dienende welgevallig voor God en goedgekeurd door mensen. Zo laten we dan de dingen van de vrede najagen en de dingen die elkaar opbouwen. Ga niet Gods werk afbreken om voedsel. Alles is echt rein, maar slecht voor mensen als het een struikelblok is geworden. Gezegend hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij goedkeurt. Hij die twijfelt als hij eet is al veroordeeld, niet door geloof, maar gewoon door zijn eigen denken. En wij, als je sterk behoort te zijn, of bent, ja, dan in zwakheden verdraag de niet sterkere. En niet om jezelf te plezieren, laat iedereen zijn naaste plezieren voor het goede, om op te bouwen, want Christus deed het ook niet om zichzelf te plezieren, maar zoals geschreven, voor ons onderwijs, dat we door het geduld en de bemoediging van de schrift hoop mogen hebben. En de bemoediging, dat is weer dat parakletos. Dus het parakletos, wat de schrift ook doet, dat je daar hoop in mag hebben. En de God van geduld en parakletos geeft aan jou hetzelfde, om elkaar Jezus Christus in gedachten te geven. Eenstemmig, één mond, en je mag groot maken. Jezus Christus. Ontvang dan elkaar zoals Jezus Christus ons ontving, tot eer van God. Ik zeg, Jezus Christus is een missionaris van besnijdenis voor de waarheid van God geworden, om de belofte van de vaders te bevestigen. De naties voor genade tot verheerlijking van God. Zoals er is geschreven, ik ben ervan overtuigd dat jullie gevuld met goedheid en alle kennis in staat zijn elkaar te waarschuwen, te vermanen. Ja, dat is gewoon denk ik helder en heel mooi. Dus de God van geduld en parakletos geeft aan jou hetzelfde. Breng Jezus in elkaars gedachten. Eenstemmig, één mond. Dat betekent dus ook niet dat je over alles hetzelfde moet denken. Maar dat iedereen vertrouwd gaat raken met het parakletos en met het Jezus in gedachten brengen. En dat je met wat je doet, dat je een soort van automatisch al kijkt, maar breng iemand dichter bij Jezus. En dat kan een toetssteen voor jezelf zijn, van wat jij zegt, of wat je vindt, of wat je denkt dat de ander zou moeten doen. De wijsheid die je over wil brengen, brengt dat de ander dichter bij Jezus. Ik ben ondertussen in hoofdstuk 15. Paulus schrijft dan ook nog, ik schrijf u meer moedig. Ik heb het plan om naar Spanje te gaan via Rome. Ik heb Rome nodig om Spanje mogelijk te maken. Zo zou je dat eigenlijk kunnen zeggen. Hij is ondertussen zelf collecties aan het houden voor de armen in Jeruzalem. Paulus die onderhield zichzelf door ook tenten te maken. Maar hij was soms ook voor grotere reizen afhankelijk van hulp van anderen. En daarom is het ook een soort stout schoenen aantrekken, om dat alvast even het balletje op te werpen in Rome. Als we in het geestelijke delen, dat ook in het vleeselijke. Nou, daarbij kunnen wij bijvoorbeeld ook nadenken. Hoe gaan we om met ons eigendom? Hoe ga je om met giften? Welke vruchten zie je daaruit? Hoe ga je om met materiaal? Verborgen rijkdom van Randy Alcorn is trouwens een heel leuk boekje. Het is heel klein, maar erg inspirerend als je hier meer mee zou willen. Of even willen verdiepen. Dan vraagt Paulus in vers 30 tot 33 nog gebed voor bevrijd van ongehoorzame bediening van Paulus geaccepteerd. Dus dat zijn persoonlijke dingen waar hij mee worstelt. Ik heb erbij geschreven handelingen 15, om dat er eens bij te lezen. Dan valt een en ander denk ik meer op zijn plekje. Paulus had de bediening van onder de heidenen. Nou, dat was nog wel een dingetje voor een aantal Joodse mensen. Dus het is niet heel gek dat hij vraagt voor gebed op dat gebied. Dan krijg je tot slot hoofdstuk 16. Dat is een grote groetjesdoenerij. Het leuke vind ik dat er ook heel veel vrouwen ingenoemd worden. Dat zegt ook in die zin wel veel. Namelijk dat in die tijd zowel mannen als vrouwen leiders waren. Dat er geen onderscheid was. Paulus schrijft het elders ook. Hè? Er is nog geen Jood, Griek, vrouw, man. Er is geen onderscheid meer. En dat je dat dus heel praktisch in zo'n rijtje groetjes doen terugziet. En dat maakt ook dat ik denk, oké, teach what you preach. Daar was Paulus wel een voorbeeld in. Phoebe, Phoebe. Nou, wat ik in het begin al noemde in de eerste studie, is dat zij deze brief naar Rome heeft gebracht. Zij is een prostatis, schrijft Paulus. Ik weet niet, ik zit even te denken of ik dat genoemd heb, maar... En anders hoort het gewoon nog een keer. Prostatis is zeg maar de hulp. De vrouw is geschapen als hulp van de man. Prostatis, zo werd ook in andere geschriften geschreven. Of bijvoorbeeld de keizer Caesar, dat hij de prostatis voor het volk was. Dus de hulp van het volk. Dus dat is niet een hulpje, een knechtje, minder waardig. Maar dat is gewoon echt een volwaardige hulp. En als je er zelf niet uitkomt, dan ga je haar vragen, zeg maar. Dus dat zij jou echt een stap verder helpt. En het is dus ook niet een heerser, maar een echte hulp. En ik denk dat het ook de bedoeling is dat we dat wederzijds zijn voor elkaar. Omdat we elkaar mogen parakletelsen. Priscilla en Aquila worden genoemd. Nou, dat is natuurlijk interessant. Ze zijn op dat moment dus in Rome. Lees Handelingen 18 eens even. Paulus kende hem blijkbaar al. Ze zijn weer teruggegaan. Ik weet het tijdsaspect niet precies. Maar hun huis was een kerk. Dat zijn wel gewoon, vind ik altijd leuke dingetjes om even zo uit te pluizen. Van hey, hoe liepen die lijnen nou? Wat ook een leuke is, 16 vers 16, de holy kiss, de heilige kus. Er zijn culturen waarin mensen elkaar op de mond kussen bij begroeting. In Nederland doen we dat niet. Over het algemeen is de hand schudden als je iemand niet kent, als je iemand het beter kent, drie zoenen of als je het gewoon bent, een knuffel. In onze contacten, wij knuffelen wat meer. De heilige kus, dat vind ik nog zelf een dingetje. Ik heb daar zelf niet heel veel visie voor. Maar misschien is dat ook wel gewoon mijn cultuur. Of een hygiënisch dingetje. Of een intiem dingetje. Maar ik ben wel meer mensen gaan knuffelen. En daar heb ik wel heel bewust voor gekozen. Omdat... Ik denk wel dat de nabijheid en de warmte en de aanraking, dat daar meer in zit dan we denken. En dat we ook weer daarin meer kunnen differentiëren tussen intimiteit, tussen broers, zussen, vriendschappen. En de intimiteit en seksualiteit tussen partners. En ook dat ik op een gegeven moment besefte, ja, als je vrijgezel bent, van wie krijg je dan een knuffel? Wie raakt jou dan aan? En ook dat een knuffel gewoon positief werkt op je lichaam. Dat er positieve hormonen vrijkomen. Dat het rustgevend is. Dat het ontspannend werkt. Dat het voor heel veel mensen een taal van liefde is. En het geeft een stukje warmte, een stukje betrokkenheid. Aanraking. Ja, door wie word je aangeraakt? Door wie word je daarin ook, zeg maar, dat je gewoon aanvaard wordt. Gezien wordt. En wat ik ook al mooi vond was dat zegenen, het hand op iemands hoofd leggen, zachtjes, niet duwen. Dat ik een wetenschappelijk onderzoek tegenkwam die zei van op het moment dat je liefdevol je hand op iemands hoofd legt, dat daar ook weer stofjes door vrijkomen. En dat dan je linker en je rechter hersenhelft beter met elkaar gaan communiceren, dat er meer verbindingen op gang komen. Dat soort dingen, ik vind dat razend interessant en heel leuk. En dat dus in de Bijbel zulke dingen eigenlijk al genoemd worden, maar niet dan met zo'n wetenschappelijk onderzoek, maar gewoon als goed. Het is goed om elkaar het hand op te leggen, zeg maar. Dus, nou ja, de holy kiss. Think about it. Vraag het mij even of ik dat wil voordat je dat doet. En ik zou je ook willen adviseren om dat even te overleggen met degene die tegenover je staat. Wij vragen vaak ook de knuffel wel aan mensen, of ze het ook even vinden als ze hun een knuffel geven. Op het moment dat je zelf schade hebt door in intimiteit of seksualiteit, maakt dat ook bespreekbaar van hoe kun je daarin helen en genezen. Misschien dat je het dan bijvoorbeeld niet fijn vindt om of van mannen of van vrouwen een knuffel te krijgen. Dan maak het bespreekbaar. Ja, als je niet fijn voelt bij iemand of iemand misbruikt het,
dat knuffelen, paraclet als elkaar. Misschien vind je dat lastig om dat direct tegen die persoon te zeggen, maar dan kun je met iemand anders bijvoorbeeld erover spreken van hoe kan ik dat dan zeggen? En nou ja, dat je daarin oefent. Of bijvoorbeeld op een goed moment als het toch al het onderwerp besproken wordt, bijvoorbeeld in een kleine groep, dat je dat dan met elkaar kan noemen. Over... Je hebt natuurlijk ook gewoon een persoonlijke zone. Hè, dat je hebt mensen die komen heel dichtbij je staan, dat je denkt lief. En dat je ook heel subtiel best even iemands arm mag pakken en een klein beetje ruimte mag scheppen tussen jou en die persoon. Dat is helemaal niet gek. We mogen dat denk ik elkaar ook leren. Maar goed, dus ik denk ik deel maar in ieder geval even wat ik daarover denk en over heb geleerd. Ik denk dat het mooi is om een knuffel te kunnen geven als het puur is. Wij zijn echt om goed te zijn. 16 vers 19. Simpel tegenover het kwaad. En dat is denk ik ook wat ik hoop dat ik voor je heb gedaan. Dat ik heb gekeken. En wat ik ook in andere studies doe. Dat gewoon, wat is de meest simpele manier om ernaar te kijken? Dat is de meest logische, simpele manier. En dat je op die manier ook naar het kwaad kijkt. En ja, dat je voornamelijk, denk ik, hoe meer jij geworteld bent in God en God in jou. Dan kan je gewoon jouw licht schijnen. En dan ga je gewoon dingen zien. Dan kan je ook simpel staan tegenover het kwaad. In alle varianten. Dus dat je zonder oordeel met een dader in gesprek kan gaan. Dat je gewoon weet hoe je moet en kan handelen. En dat het je niet overspoelt of overweldigt. Maar dat je gewoon weet van ja, maar de hogere macht is in mij. En dat je dat niet eens jezelf hoeft te herinneren, maar dat je gewoon dat leeft. En misschien is dit een lat die nog ver weg ligt. Maar ga op pad, maak stappen. En elke stap is er één. Ja, toch? 25 en 26. Het geheimenis is geopenbaard. Het is helder hoe het verbond is. Daarmee sluit Paulus af. En dat is denk ik ook weer even... Bam! Een samenvatting van zijn hele uiteenzetting. Dat het geheimenis is geopenbaard. Het is niet geheim meer hoe het zit. Die roeping is helder. Het verbond is helder. Hoe God daarin keuzes heeft gemaakt is helder. Het is geopenbaard, het is niet meer geheim, het is niet meer een schaduw. Het is Jezus Christus zelf die zichtbaar is geweest, die zichtbaar is. De Heilige Geest die in mensen woont, merkbaar is, zichtbaar is. Dat nieuwe verbond, het is goud. En dat is dus wat Paulus uitwerkt in Romeinen. Het gaat om, besef je dat we een nieuw verbond hebben in Christus? Besef je dat we daarin gelijk zijn? Dat je je niet voor kan laten staan om je afkomst of wat dan ook? Leer je elkaar te parakletsen, overwin het kwade door het goede te doen. De Romeinenbrief, dat was hem, we zijn er doorheen. Heb je vragen en onduidelijkheden, vraag gerust. En ik hoop dat het tot zegen is geweest, dat je nieuwe inzichten hebt opgedaan, dat je weer hebt genoten van Paulus. En dat je op deze manier de Romeinenbrief makkelijker begrijpt. Meer kan lezen en weer gemotiveerd bent om of dat verbond voor het eerst aan te nemen. Of dat je meer beseft waartoe je geroepen bent en daarin mag verder gaan groeien. En ik hoop dat je mensen hebt in je omgeving waarmee je dat samen kunt doen. Die je kunnen parakletossen. Of als je voor het eerst de keuze gaat maken voor dat nieuwe verbond en dat je God aan wilt nemen. Dat aan is tussen God en jou. Dat er mensen in jouw omgeving zijn die jou daarin kunnen helpen. Die je kunnen dopen. En die je kunnen discipelen. En weet je niet 1, 2, 3. Stuur even een mailtje. En dan kijken wij of wij jou kunnen koppelen aan deze en gene. Nou, dat was hem. Ik wens je alle goeds. En bedankt voor het luisteren.